Het is inderdaad zoals onze broeder al aanhaalde. Goed om te citeren, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. En dat weten we. En dat ervaren we ook wel bij bepaalde momenten. Maar onze gevoelens, zoals al gezegd zijn niet altijd op hetzelfde niveau. Dat mag je dus ook bij de Heer brengen. Want als hij belooft dat hij voor ons zorgt, dan geeft dat ook weer rust. En dat is een belofte waar we op mogen staan. En ik denk dat we dat allemaal moeten leren. Door omstandigheden heen, juist door moeilijke tijden heen, leer je vertrouwen op de Heer. En dat is beseffen dat je inderdaad in die haven van rust terechtgekomen bent. En dat je alleen rust vindt bij de Heer. Met de woorden van de Heer zelf: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat geldt niet alleen voor de mensen die nog tot geloof moeten komen. Maar dat mag je ook lezen als gelovigen. Je komt tot hem in gebed, nadert je tot de troon der genade, om hulp en genade en barmhartigheid te vinden bij degene die op die troon zit. De troon der genade, dat is onze barmhartige en grote hogepriester die voor ons bidt. Soms lijkt het alsof de Heer slaapt. Denk aan het verhaal in de boot, terwijl de discipelen in nood waren. En zij dachten: wij vergaan. En de Heer sliep. Dat is natuurlijk een beeld van de verborgenheid, dat Christus verborgen is. Maar geloof maar wat de schrift zegt, er ontgaat hem niets. Dus hij is ook begaan met de omstandigheden waarin wij terechtkomen als gelovigen. Het zij voorspoed, het zij tegenspoed. Maar juist in die momenten van verdriet en van tegenslagen en tegenspoed, dan heb je die nabijheid en die troost van de Heer zo nodig. En die geeft hij ook als je je tot hem wendt en in zijn rust verder mag gaan. Dat denk ik dat onze ervaring ook wel is door de tijd heen als gelovigen. En daar kunnen we ook verder weer in bevestigd worden in het geloof. Ja, vanavond wou ik maar gaan weer naar even Leviticus 23. Om te beginnen, ik hoop dat jullie die kopie van het geheel nog bij de hand hebben. Zo niet, dan heb ik eventueel nog wel één voor iemand. Het gaat om de kopie waar alles op staat. Ja. Als samenvatting. Oké, die is even handig om erbij te hebben. In Leviticus 23, dat is het hoofdstuk wat over de hoogtijden des Heren gaat, in zijn volgorde ook. Het is het meest uitgebreide hoofdstuk daarover. En daarnaast komen natuurlijk ook allerlei andere hoofdstukken nog tegen waarin het aangehaald wordt, soms beperkter. En we zijn toegekomen aan vers 15 van dat hoofdstuk. En ik weet niet wat in uw Bijbel erboven staat, als een pericoop. Maar in mijn Bijbel staat er boven het Pinksterfeest.
Maar dan staat er geen pericoop.
Er zijn Bijbels waar natuurlijk niks boven staat. En dat is gewoon een opening of het gaat gewoon door. Maar het is een titel die ontleend is aan het Nieuwe Testament. Eigenlijk is het niet een terechte titel, want zoals het in de Bijbel genoemd wordt, zullen we nog wel zien, is het toch wat anders. Maar het is wel een verwijzing naar het feest van Handelingen 2, de Pinksterendag, uitstorting van de Heilige Geest. Maar er staat hier nogal wat, laten we eerst maar even lezen. 23, vers 15. Daarna zult gij u tellen van des anderen daags na de Sabbat, van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot des anderen daags na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden meebrengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedeesemd zullen ze gebakken zijn, of gebakken worden. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Gij zult ook het brood, met het brood 7 volkomen 1-jarige lammeren en 1 var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn, met hun spijsoffer en hun dankoffers. Een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Ook zult gij 1 geitenbok ten zondoffer en 2 1-jarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester diezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heere een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor al uw geslachten. Als gij nu de oogst uw land zult inoogsten, zo zult gij in uw inoogsten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere uw God. Dat is dan de beschrijving van het volgende aspect van de 7 hoogtijden, de gezette hoogtijden van de Heer. En als je nog even de kopie erbij pakt, dan hebben we dus gehad wat in de eerste maand plaatsvond. In de maand Aviv, later werd hij Nisan genoemd, werd op de 10e van die maand werd het lam in huis genomen, als een heenwijzing naar het ware lam van God, de Heer Jezus Christus, die het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat werd ook in huis genomen toen hij op de ezel naar Jeruzalem reed. Daarna is het op de 14e van die maand, is het Pascha. En daarbij zou het lam dan wel de geitenbok, en dat mocht van het kleinvee zijn, maar een mannelijk dier, moest dan in de avond tussen 2 avonden geslacht worden. En vervolgens werd het bloed aan de deurposten en de bovendorpen gestreken als teken van het feit dat ze dat bloed als redding voor hun, voor de verderfengel, konden beschouwen. Want de verderfengel ging dan voorbij en alle eerstgeboren in Egypte van mens en dier stierven in die nacht. En toen werd Egypte zwaar getroffen door de dood, maar Israël werd verlost uit Egypte. Het lam dat geslacht werd is natuurlijk een heenwijzing naar de Heer Jezus. Dat heb ik er ook achter gezet. Het lam dat geslacht is, dat vinden we ook in de Korinthebrief. Hebben we ook eerder gelezen. Ons paascha, ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Staat daar dan. Vervolgens werd vanaf de 15e tot de 21e de ongezuurde broden gevierd. Meestal staat broden cursief, maar we weten dat dat in een andere schriftplaats, ik meen zo uit het hoofdnummer 28, er staat dat het een brood der ellende is. Dus het waren inderdaad ongezuurde broden, dan wel koeken. Soms zijn ze nog dunner, dan heet het vladen. Maar gewoonlijk zijn het broden die men dan op die 7 dagen zou eten. Ongezuurd per definitie, dat was ook al op de dag van het slachten van Pascha het geval. En daarna is nog een bijzondere gebeurtenis tijdens die 7 dagen van de ongezuurde broden. Namelijk die eerstelingen garf die op de dag na de Sabbat, op de eerste dag der week, werd bewogen. De eerstelingen garf, dus de eerste bundel van korenaar wat dan gemaaid was en die werd aan de hoge priester of de priester gegeven en die bewoog die als een teken van leven. En dat gebeurde op de dag na de Sabbat en dat is op de eerste dag der week als een heenwijzing naar de opstanding van Christus. Hij is namelijk de eersteling van degenen die ontslapen zijn en daarmee ook de eerstgeborene uit de doden. En dat houdt dus in dat die eerstelingen garf, een heenwijzing is naar de opstanding van Christus, het aanbreken van het nieuwe verbond waarvan hij de middelaar geworden is. Dat even in kort wat we gehad hebben, dat is in de eerste maand. Dan was er een tijd lang even niets en dan komen ze pas in de derde maand weer. En dat is de maand Sivan. En dan was het op de 50ste dag, dat was deze keer maar één dag, dat men echt die dag voor de Heere hield. In tegenstelling tot de eerste maand, daar waren er meerdere gebeurtenissen, de 14e en dan de 15e tot de 21ste. En in de eerste maand zijn er dus feitelijk drie hoogtijden. 1, 2, 3 heb ik er ook bij gezet. En dan kom je uiteindelijk in de zevende maand terecht, na een lange periode van zo'n 4 maanden. Dan kom je in de zevende maand en dan zijn er weer drie opeenvolgende hoogtijden. Eerst het feest des geklanks, de grote verzoendag is dan de 6e en de 7e is het Loofhuttenfeest. Met daar aansluitend nog een 8e dag. De grote dag heet die ook wel. En dat is in de zevende maand, daar heb je dus ook drie. Dus in de eerste maand heb je drie hoogtijden, in de zevende maand heb je drie en één in de derde maand ertussen. En dat houdt verband met dit wat we gelezen hebben. Bij mij staat er dan het Pinksterfeest boven. Goed, dat is dan een heenwijzing. Maar we zien dat deze derde maand een inzetting gegeven werd die men zou tellen vanaf de dag na de Sabbat. Dus vanaf die dag waarop die eerstelingengarf bewogen werd. Typologisch staat er dus tellen vanaf de dag van de opstanding. Moeten ze 7 keer 7, dat is 7 weken lang tellen. En dan de dag daarna, de 50ste dag, was dan deze instelling die men zou houden voor de Heere. En die details die hier staan, die zullen we vast allemaal nog wel bespreken. Maar ik wil eerst even ingaan op van hoe de Bijbel het eigenlijk noemt. In dit gedeelte leer je al dat er sprake is van eerstelingen voor de Heere. Let op het meervoud. 2 broden die bewogen worden. 2 beweegbroden. Die kunnen de bakker zo niet kopen, denk ik. Maar 2 broden die bewogen werden door de priester. En dat zijn broden als eerstelingen. In tegenstelling tot de eerstelingen garf. Dat is enkelvoud. Het was 1 bundel met 1 garf. Samen 1 eersteling als beeld van de eersteling uit de doden Christus. En nu hebben we te maken met eerstelingen, een meervoud, die toch op een of andere manier wel met die dag van Christus opstanding verbonden zijn, want daar wordt die 50 dagen aan verbonden. En dat houdt dus in dat die eerstelingen een beeld zijn van, en dat leg ik later nog wel meer uit, van de roeping van de gemeente, die ook uit 2 delen bestaat. Gelovigen uit de Joden en uit de heidenen, leren we uit Efeze 2. Die samen in 1 lichaam verzoend geworden zijn. En dat is het lichaam van Christus. Wij zijn eerstelingen voor de Heere. Volgens Romeinen 8 hebben wij ook als eerstelingen de geest ontvangen. En wij zijn als eerstelingen beschouwd omdat wij uit het woord der waarheid geboren zijn. Vecht Jacobus, de wedergeboorte, waar Petrus over spreekt uit het woord, dat als onvergankelijk zaad. En wij zijn dus feitelijk verbonden met die eerstelingen garf, Christus. En degenen die het meest met Christus verbonden zijn, ja, dat zijn de gelovigen van de gemeente. Want wij zijn zijn lichaam, hij is ons hoofd. Dus deze inzetting spreekt feitelijk over de roeping van de gemeente in al zijn details. En dus ook het beginpunt van de gemeente. Maar strikt genomen moet ik erbij zeggen dat de gemeente bestaat uit hoofd en leden van 1 lichaam. En meestal duidt men de datum van Pinksterdag, de 50ste dag na de opstanding, vandaar Pinksterfeest, als het beginpunt van de gemeente aan. Maar als je het heel strikt leest, dan zou je moeten zeggen, het is al vanaf de dag van de opstanding. Want hij is toch het hoofd van het lichaam. En toen hij opgestaan was, blies hij op zijn discipelen en zei: ontvangt Heilige Geest. En die ontvingen ze toen ook en werden ook wedergeboren op die dag van de opstanding. En ontvingen eeuwig leven. Alleen op de 50ste dag gebeurde dat op een bijzondere manier. En deze details die hier staan hebben daar alles mee van doen. Waarover later wat meer. Ik ga eerst even met je lezen in een aantal andere schriftgedeelten om te zien hoe de Bijbel het feitelijk aanduidt. En de eerste dat is in Exodus 23... Exodus 23. Daar lezen we vanaf vers 14. Drie reizen. Dat waren reizen om naar de stad te gaan, waar de Heer zou wonen, Jeruzalem later. Drie reizen, gewoonlijk voetreizen. Het woord voor reizen is ook het meervoud van voeten. In het jaar zult gij mij, let op mij, feest houden. Het was dus voor de Heer bestemd. De eerste is dan het feest van de ongezuurde broden. Zult gij houden 7 dagen lang, zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, ter bestemde tijd in de maand Aviv. Want in dezelfde tijd zult gij uit Egypte getogen. Zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. En dan komt nu het tweede aspect van die drie reizen. En het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid zult hebben. En nu wordt dus wat in Leviticus 23 genoemd wordt, bij mij tenminste, het Pinksterfeest. Dat heet hier het feest des oogstes. Het is dus een oogstfeest. Want ze zouden ook niet ledig voor de Heer verschijnen. Der eerste vruchten van uw arbeid. De eerste vruchten van uw arbeid. Gaat dus om eerstelingen. Die gij op het veld gezaaid hebt. En daarna komt de derde. En het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld zult ingezameld hebben. En dat is dan het Loofhuttenfeest, op het uitgang van het jaar, aan het einde, in de 7e maand. Dat was ook een oogstfeest. En daarna staat het: driemaal des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren en Heren verschijnen. Let wel, ook de vrouwen en de kinderen gingen mee. Maar het wordt voor het aangezicht des Heren verschijnen, met betrekking tot de mannen genoemd, omdat de offeranden, de geestelijke dingen, zeg maar, door de mannen werden uitgevoerd. Die waren daar verantwoordelijk voor. En vers 19 zegt ook nog: de eerstelingen der eerste vruchten van uw land zult gij in het huis des Heer uw Gods brengen. En gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder. Nee, het nieuwe moet je niet vermengen met het oude. De moeder is de oude generatie, het bokje is de jonge generatie, die moet je niet vermengen, want dat is niet de bedoeling. Maar in ieder geval, hier heet dus deze inzetting, het vierde aspect heet dus het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid. Het feest des oogstes dus. Het feest der eerstelingen wordt het ook wel genoemd. Het woord voor eerste vruchten, dat is het bekende woord bikurim. Dat is het woord bikur in het enkelvoud. En je schrijft het met dezelfde letters, alleen je spreekt het dan uit als begoor. En dan betekent het eerstgeborene. Dus een eersteling als vrucht is hetzelfde als een eerstgeborene van de dieren of van de mens. En die zijn voor de Heere bestemd. Dan de volgende, dat is in Exodus 34. Misschien lezen we het straks nog wel, dat vrouwen en kinderen ook meegingen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de Heer Jezus, dat hij 12 jaar was. En dat was toen bij Pascha en ongezuurde broden. En toen waren Jozef en Maria en Jezus als 12-jarige jongen ook in het huis des Heren. Dus die kwamen gewoon mee. En we lezen ook van Elkana, die met Hanna en Penina, die beide vrouwen jaarlijks offeranden deed in het huis des Heren. Dat was toen nog de Silo. En daar gingen zij ook mee. En Penina had kinderen, Hanna niet. Daar kwam later wel Samuel bij. Maar ook daar gingen ze naar het huis des Heren met vrouwen en kinderen. Dus dat hoort er wel bij, maar als mannen genoemd worden gaat het om dat zij verantwoordelijk zijn voor het brengen van de offeranden. Als het hoofd van het gezin, zeg maar. En in Exodus 34, vers 22, daar staat: het feest der weken zult gij ook houden, zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Weet je meteen dat het om tarwe gaat. En het feest der inzameling als het jaar om is. Het feest der inzameling als het jaar om is, dat is het loofhuttenfeest. Dan is het jaar, het godsdienstige jaar, om. En dan begint het weer opnieuw. Maar het feest der weken zult gij ook houden, zijn het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Dus hier vind je twee omschrijvingen. Het heet het feest der weken. Dat is eigenlijk gewoon Chag Shavuot. En zo noemen de Joodse orthodoxe mensen vandaag nog steeds dat wekenfeest. Shavuot als meervoud van Shavua. En dat betekent zeven, een week. Maar dan 7 keer 7 is 49 dagen. 7 zevens, 7 weken. En daar dag daarna was dan deze inzetting. En het heet ook het feest der eerstelingen van de tarweoogst. En hieraan voorafgaand in vers 18... staat: het feest der ongezuurde broden zult gehouden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, enzovoort. En dat wordt ook daaraan vooraf genoemd, zodat je ziet dat ook hier de inzetting weer in alle drie aspecten naar voren komen. Vers 22 zegt dus: het is het feest der weken. En het heet ook het feest der eerstelingen, specifiek van de tarweoogst. Nou, dat is Exodus 34, dan gaan we naar Deuteronomium 16. En Deuteronomium 16 wordt ook een beschrijving gegeven van die drie hoogtijden die het volk Israël jaarlijks zou moeten onderhouden. Vers 1 staat dan: neem waar de maand Aviv, de eerste maand, dat gij de Heer uw God Pascha houdt, want in de maand Aviv heeft u de Heer uw God uit Egypteland uitgevoerd bij nacht. Het staat dus voor de verlossing uit Egypte. Dan zult gij de Heer uw God Pascha slachten, schapen en runderen in de plaats die de Heere verkiezen zal om zijn naam al daar te doen wonen. Dat zou later de stad Jeruzalem zijn. Waar je hierover struikelt is wellicht runderen. Want dat hadden we niet gelezen in Leviticus 23. Het was van het kleinvee. Een schaap, een ram, eenjarig of een geitenbok. Daar werd dat dus niet specifiek genoemd. Hier staat het wel. En dan blijkt ook dat er nog meerdere offeranden gehouden werden op deze inzetting van Pascha en ongezuurde broden. We lezen daar ook nog van dadelijk in nummer 28. Daar staat het nog iets uitgebreider. Maar dat waren offeranden die ook in het bijzonder voor de Heere bestemd waren. naast deze van het paaslam. Of de geitenbok. Nou, daar is vervolgens in vers 3 gelezen. Gij zult niets gedezemd op hetzelfde eten. 7 dagen zult gij ongezuurde broden op hetzelfde eten. Een brood der ellende. Zie je wel, nu staat brood er wel. Dat is gewoon het woord voor lechem. Brood. En Bethlehem is Bethlehem, het huis van het brood. Het broodhuis. En, want in der haast zijt gij uit Egypte land uitgetogen, opdat gij gedenkt aan de dag van uw uittrekken uit Egypteland al de dagen uw levens. En als wij dat dan toepassen op ons, dan zeggen we, wel, de Heer heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En het is de Heer die zijn Zoon heeft overgegeven omwille van onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Wat de Heer overigens nog steeds doet. Als hoge priester. Hij reinigt en heiligt ons en maakt ons steeds meer los van het denken en doen en laten van een krom en verdraaid geslacht in deze wereld. En dat doet hij door middel van zijn woord. Hij leert ons te denken zoals hij in zijn woord ons dat voorhoudt. Dat is de vernieuwing van ons gemoed. Daarin worden wij veranderd naar het beeld van de Heer. En wij weten ook dat deze wereld, kijk maar om je heen, in angst leeft. Omdat ze geen zekerheid, geen hoop hebben. En die willen ze gewoonlijk ook niet. Als je erover vertelt, helaas. Maar wij hebben wel rust en zekerheid in de Heer. Ondanks al die dingen die in de wereld gaande zijn. Want wij zijn feitelijk niet meer van deze wereld. We zijn het eigendom des Heren. We horen tot een hemels vaderland. We zoeken ook de dingen die boven zijn. En want daar is onze toekomst en daar zijn we ook op gericht. Onze wandel is in de hemelen, zegt de Bijbel. En daaruit verwachten wij ook de zaligmaker. Voor de toekomst nog, hè. Maar tot op heden is hij ook degene die ons feitelijk reinigt van dat verkeerde denken van deze wereld. En de enige manier om daarvan los te komen is door je te voeden met het woord van God. Want dan leer je steeds meer te denken zoals de Heer dat in zijn woord voorhoudt. En dan verander je van binnenuit. En dat heeft ook in de praktijk een uitwerking in je doen en laten. Nou, dat is wat Israël dus moest gedenken. De verlossing uit Egypte. En dan iets verderop. Daar staat in vers 9. 7 weken zult gij u tellen. Van dat men de sikkel begint in het staande koren, zult gij 7 weken beginnen te tellen. En zo straks lazen we dat het vanaf het moment van die eerstelingen garf was. En hier staat specifiek vanaf het moment dat men de sikkel in het staande koren slaat. Begin van de oogst dus. En dan snap je ook die eerstelingengarf, want dan is het begin van de oogst, heb je meteen een eerste bundel van korenaren. En dan zou men dus 7 weken tellen. Vers 10, daarna zult gij de Heere uw God het feest der weken houden. Dezelfde term dus, Chag Shavuot, het feest van de weken. Van de zevens. Het zal een vrijwillige schatting uw hand zijn, dat gij geven zult, nadat u de Heer uw God gezegend zal hebben. Dus wat de Heer hen ook in voorspoed op de oogst had gegeven, daarvan zouden ze de Heer een offer brengen. Uit dankbaarheid uiteraard. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heer uw Gods, gij, en nu komt hij, uw zoon en uw dochter, uw dienstmaagd, dienstknecht en dienstmaagd, de leviet die in uw poorten is, de vreemdeling en de wezen, de weduwe die in het midden van u zijn, in de plaats die de Heer uw God zal verkiezen om zijn naam al daar te doen wonen. Die term komt geregeld voor in het Oude Testament en dat blijkt dan uiteindelijk de stad Gods Jeruzalem te zijn. En gij zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte en gij zult deze inzettingen houden en doen. En dan vanaf 13 komt de derde reis naar de stad Jeruzalem, het feest der loofhutten. Vers 16 zegt dan ook: driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht des Heer uw Gods verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden, dat is dus inclusief Pascha. En dan op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. En ieder naar de gave zijns hands, naar de zegen des Heeren uw Gods die hij u gegeven heeft. Wie weinig had, kon weinig geven. Wie veel had, kon veel geven. Maar het was altijd naar rato. Naar wat de Heer hen geschonken had. En dat principe is vandaag feitelijk nog zo. Je geeft jezelf aan de Heer. En als iemand veel heeft, kan hij meer geven dan wanneer hij weinig heeft. Maar je geeft als goed is vanuit een blijmoedig hart. Dus het feest der weken, ook hier genoemd. Het wordt ook nog herhaald in 2 Kronieken 8. Laten we die ook nog maar even lezen. Dat was in de dagen van Salomo. Tweede Kronieken 8. In het 13e vers. Dat gaat over koning Salomo, die in het huis des Heren brandoffers bracht. Vers 13. Zelfs naar de eis van elke dag offeranden naar het gebod van Mozes, opdat de sabbatten en op de nieuwe maanden en op de gezette hoogtijden drie malen in het jaar, dubbele punt, op het feest der ongezuurde broden, op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Dus in de dagen van Salomo onderhield men ook die inzetting nog steeds. De volgende die vinden we even iets terug in Numeri 28... Nummer 28. Nummer 28. Dan vanaf vers 26. Insgelijks op de dag der eerstelingen, als gij een nieuw spijsoffer de Heere zult offeren, na uw weken, na die zeven weken, en die term in vers 26, een nieuw spijsoffer, die stond ook in Leviticus 23. Nou was het spijsoffer niet nieuw, want dat wordt al in Leviticus 2 beschreven, maar een nieuw spijsoffer, dat is een nieuwsoortig spijsoffer. Ik ga later wel uitleggen dat dat eigenlijk zo niet hoorde, want een spijsoffer is per definitie ongezuurd. Maar het bijzondere is dat juist bij die twee beweegbroden als spijsoffer gedecemd waren. Daar zat dus wel zuurdeeg in. En dat heeft een betekenis. Waarom mocht dat dan daar wel? En hier daar is het dus een nieuwsoortig spijsoffer. Het heeft een ander bijzonder aspect in deze situatie. En hier heet het de dag der eerstelingen. Niet het feest der eerstelingen, maar hier heet het de dag der eerstelingen. Want het was ook maar één dag. En dan zullen ze die aan de Heer offeren, na uw weken, na die zeven weken die ze moesten tellen, zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen. Dus die dag werd helemaal gewijd aan de Heer zelf. Men arbeidde dus verder niet, uitgezonderd de priesters, maar ja, dat was ook hun bediening. Dan zult gij de Heer een brandoffer ten liefelijke reuk offeren, twee jonge varren, één ram, zeven eenjarige lammeren en een spijsoffer van meelbloem met olie gemengd, 3/10 tot 1 var, 2/10 tot 1 ram, tot elk 1/10 tot 1 lam, die tot die 7 lammeren toe, één geitenbok om voor uw verzoening te doen. Dus men bracht ook verzoening door middel van die geitenbok. En in wie heeft men echt verzoening?
Christus.
Ja. Christus is degene die God gegeven heeft als het zoenmiddel. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En we zijn door de dood van zijn zoon met God verzoend, zegt Romeinen 5. Al moet je erbij zeggen door de dood heen, want het is daar niet bij gebleven, gelukkig. En sindsdien hebben we een hoge priester die voor ons bidt en pleit en de zonde van het volk verzoent. Het volk, niet de wereld, maar het volk, de gemeente in onze dagen. Allemaal typologie, misschien komen we daar later wat uitgebreider op terecht. Een geitenbok om voor uw verzoening te doen, behalve het gedurig brandoffer en zijn spijsoffers zult gij ze bereiden. Zij zullen u volkomen zijn met hun drankoffers. En hiervoor worden dan nog de paas- en pinksteroffers genoemd, vanaf vers 16... In de eerste maand, op de 14e dag der maand, is het Pascha den Heer. En op de 15e dag derzelfde maand is het feest. 7 dagen ongezuurde broden gegeten worden. Op de eerste dag zal een heilige samenroeping zijn. En zijn dienstwerk zult gij niet doen. Maar gij zult u een vuuroffer ten brandoffer de Heer offeren. 2 jonge varren, 1 ram. Daartoe 7 eenjarige lammeren. Volkomen zullen zij u zijn. En hun spijsoffer, en die wordt weer allemaal gedetailleerd genoemd. Dat hebben we trouwens ook wel aan de hand van Leviticus besproken. Dus het was een uitgebreide ceremonie, als je het zo wil noemen. Een uitgebreide gebeurtenis waarbij al die offeranden een betekenis hebben. Want het is een brandoffer, soms is het een zondoffer, soms is het een spijsoffer, soms is het een schuldoffer. En dat zijn allemaal aspecten van verschillende bedieningen van de Heer die hij in zijn lijden, sterven, opstanding en verhoging heeft tot stand gebracht. Die details komen later nog. En hier wordt dus het zogenoemde wekenfeest wordt genoemd de dag van de eerstelingen. In het Nieuwe Testament komen we het dan tegen, ook dat is in Handelingen 2. Handelingen 2. Dat is de bekende Pinksterdag, waarop de Heilige Geest werd uitgestort. En de discipelen in vreemde talen spraken, wel bestaande talen. Want de mensen die daar in Jeruzalem het zogenoemde wekenfeest vierden, waren van heinden ver gekomen. Allerlei gebieden worden hier genoemd, Parten, Medes, Elamieten enzovoort. Die waren daar om het feest der weken, het wekenfeest te vieren. En die hoorden hen in hun eigen talen spreken waarin ze geboren waren. En ze verkondigden de grote werken Gods. En waren daar zeer over verbaasd. En in het eerste vers staat dan van Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest, cursief. Eigenlijk staat er gewoon de dag van Pinksteren. Vervuld werd, zo waren ze allen eendrachtelijk bijeen. En daar komt dus die naam Pinksterfeest vandaan. Want eigenlijk verband houdt met het Griekse woord. Dit woord Pinksteren of Pinksterfeest, dat is het Griekse woord Pentecoste. Pente is 5 en Pentecoste dat is 50ste. En 50 op zich is Penteconta. En het woord Penta staat voor 5 en deze woorden zijn een veelvoud ervan. Dus op het feest van de 50ste. Snap je, dat staat er eigenlijk, maar men noemt het Pinksteren. En daar heb je de verbinding met het Oude Testament. Want men moest immers 7 weken, 7 maal 7 dagen tellen. En dan die dag daarna, de 50ste dag, werd dat zogenoemde wekenfeest gevierd. En als je daar dan in het Nieuwe Testament een overeenkomst vindt, dan is dit de enige die je vindt. En dat klopt ook, want de opstandingsdag was immers uitgebeeld in die eerstelingengarf. Daags na de Sabbat werd die eerstelingengarf bewogen door de priester. De priester ook een beeld van Christus is natuurlijk. Wegens de kracht van onvergankelijk leven is hij hoge priester geworden. En dat is na de wet gebeurd. Dus sinds zijn opstanding. Wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt de schrift in de Hebreeënbrief. En hij beweegt die eerstelingengarf als beeld van dat hij is de opgewekte, de levende Heer. Bewegen is leven, niet bewegen is dood in die verhouding. En het houdt dus in dat als je dan 50 dagen verder optelt, nou, dan kom je inderdaad bij deze dag van Pinkster uit. De Heer is na zijn opstanding nog 40 dagen lang zo nu en dan verschenen aan zijn discipelen en heeft met hen gesproken. Op die 40ste dag voer hij ten hemel zichtbaar met de boodschap dat hij al zo zou wederkeren. En hij zei toen tegen zijn discipelen dat ze daar in Jeruzalem zouden moeten blijven en wachten op die kracht die uit de hoogte zou komen. De Heilige Geest die over hen zou komen. En dat gebeurde dus op die 50ste dag. En dat is de dag van Pinksteren, de 50ste. Vandaar die verbinding. Dus eigenlijk is dat feest van de weken in het Oude Testament een heenwijzing naar wat we in het Nieuwe Testament gewoonlijk noemen het Pinksterfeest. En toen gebeurde deze bijzondere gebeurtenis dat ze in talen spraken. Maar het bijzondere is dat als ze dan zich afvragen wat is hier aan de hand. En sommigen zelfs spottend zeggen dat ze al dronken zijn. Terwijl het nog maar de derde uren was. En dat is 9 uur 's ochtends. Dat is wel vroeg dan. Ze zijn vol zoete wijn, zeiden ze. En dan neemt Petrus als de voorman van de discipelen neemt het woord. En hij verkondigt eerst uit Joël 2, dat dit daarvan in ieder geval, we zeggen het dan nu, de eerste vervulling van is geweest. Het begin van de vervulling. Want het is niet de definitieve vervulling ervan. Want als je dan leest wat hier staat in vers 17, waarbij Peter zegt, dit is het in wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Gebeurde dat toen?
Nee.
Nee, er werd alleen in talen gesproken nog. Hè? Dus later gebeurden er zulke dingen nog wel, maar op dit moment nog niet. Dus dat is het begin ervan, terwijl hij zegt, dat dit is wat Joël heeft geprofeteerd. En ook op mijn dienstknecht en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Ze zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel, het boven en tekenen op aarde beneden. Bloed, vuur en rookdamp. Wat eigenlijk allemaal nog moet gebeuren. Je vindt dat in Openbaring terug, bij die bazuinen namelijk. Als de dag des Heren namelijk aanbreekt, en dat blijkt ook hier vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komt. Maar die dag is nog niet gekomen. He, dat is pas als de tekenen in de zon, in de maan, in de sterren daar zijn. Dan breekt de zon dus de dag des Heren aan. En dat betekent dat er dus hier een verwijzing is naar toekomstige gebeurtenissen. En toch zegt Petrus, ja, dit is wat geschiet. Een begin van de vervulling. En eigenlijk is het enige wat hier in vervulling gaat, is dat de Heilige Geest uitgestort wordt. En dat is sindsdien zo gebleven. Tot op vandaag de dag en toe. Maar als je de profetie verder leest, dan zie je, en het zal zijn, dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover citeert hij Joël 2. Vanaf vers 28 tot en met vers 32. Je kunt het daar nalezen. En het enige wat hij niet citeert is het tweede deel van Joël 2 vers 32. Omdat dat toen nog niet in vervulling is gegaan. Want er staat achter, te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat voor degene die de Heer roepen zal. Degene die zijn naam hebben aangeroepen worden behouden. En dan staat erachter waar? In Sion en Jeruzalem. Als namelijk het Joodse overblijfsel in de grote verdrukking, vlak voordat de dag des Heren aanbreekt, in hun nood, de Heer aanroepen, dan verschijnt de Heer en zet zijn voet op de Olijfberg. En dat is ten oosten van Jeruzalem. En daar zal dus ook ontkoming zijn, want er ontstaat een vallei waardoor zij naar Azal kunnen vluchten, Zacharia 14. En die toekomstige vervulling, de definitieve vervulling van deze profetie uit Joël, die is nog steeds niet geweest. Die moet nog steeds komen. Maar wat wel begonnen is, is de uitstorting van de geest Gods op alle vlees die de naam des Heren heeft aangeroepen. Want dat is wat de Heer had beloofd in Johannes 7. Die zei namelijk dat stromen van levend water uit zijn buik zouden vloeien. En dit zeide hij van de geest, dewelke ontvangen zouden degenen die in hem zouden geloven. Maar de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En Jezus Christus werd verheerlijkt op de dag van zijn opstanding. En toen werd de geest dus beschikbaar gesteld door de Vader aan de Zoon. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, staat ook in Handelingen 2, hier is verderop in vers 33 geloof ik. Ja, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, die heeft hij nu uitgestort op deze bijzondere wijze. En daarom komt de naam van het Pinksterfeest nu feitelijk in onze gedachten vanwege die 50ste als een vervulling van wat het wekenfeest feitelijk voorstelt. Nou, dat zijn de namen die in de Bijbel gegeven worden aan deze instelling op die ene dag in de derde maand. En we lazen zo net dat dat gebeurde tijdens de tarweoogst. Het was het begin van de tarweoogst. Of het begin van de oogst. Heb je ooit wel eens gelezen wat de Heer Jezus zei? Dan laten we dat maar uit de Bijbel zelf lezen. Uit Johannes 4. Johannes 4. Johannes 4 vers 35. Zegt gij lieden niet, dat was dus een uitspraak in die tijd. Het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst. En die maait ontvangt loon en vergaat de vrucht en eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden de beide die zaait en die maait. Want hierin is de spreuk waarachtig, een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien hetgeen niet bearbeid hebt, gij niet bearbeid hebt, anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. Die uitspraak, het zijn nog 4 maanden tot de oogst, als je die moet plaatsen op het schema, dan is de enige mogelijkheid mijns inziens de periode na de derde maand. Want dan heb je het zogenoemde wekenfeest. En pas in de 7e maand, dat was ook een oogstfeest, begint het op de 15e. Want de 15e, dat was het Loofhuttenfeest, en dan had men ook een inzameling waarvan men een deel aan de Heer zou geven. Dus de 50ste dag na de ongezuurde broden, na het feest der eerstelingen, was het wekenfeest. En daar zit een lange periode tussen, kijk maar op het schema. De 4e maand Tammuz, de 5e maand Ab, de 6e maand Elul, de 7e maand Tishri. En dan begint op de eerste dag het feest des geklanks, op de 10e dag grote verzoendag. En dan vanaf de 15e tot de 21e het Loofhuttenfeest. En dat was weer een inzamelingsfeest, een oogstfeest. Maar vanaf de 3e maand tot en met de 15e van de 7e maand verlopen in ieder geval 4 maanden. En dan komt de oogst. Dat was een uitdrukking. Maar als je gewoon doortelt, zeg je dan, nou, als de 4 maanden voorbij zijn, dan begint dus de 5e maand. Maar in werkelijkheid is het de 7e, want ik hoop dat je dat kunt volgen. Kun je het volgen? Er zijn 4 maanden tussen en dan komt de oogst. Dat is dan in werkelijkheid het Loofhuttenfeest. Maar die 4 maanden, die telt men vanaf de eerstelingengarf, het wekenfeest, de tarweoogst. En dan komt die andere oogst en dat is in de 5e maand, feitelijk dan. Dan begint de 5e maand. En daar gaat het me nu even om. Je kunt dus zeggen, na de 4 komt de 5 en dan begint de oogst. En nou even doordenken, want het is een stukje typologie en het heilsplan van God. Na de 4, bij het begin van de 5, begint de oogst. We hebben in het plan van God 4 huishoudingen, 4 bedelingen gehad. Die eindigen in de wet, die vervuld is door de Heer Jezus. En de 5, de 5e fase, de 5e bedeling, heet in de Bijbel de bedeling der genade Gods. Oftewel de bedeling der verborgenheid uit Efeze hoofdstuk 3. En die begint met de opstanding van Christus. En dat heet in de schrift dus de oogst, het begin van de oogst. En wie was ook alweer de eersteling van de oogst? Christus zelf. En wie zijn dan eerstelingen die na hem bij de oogst horen? De gelovigen van de gemeente. Maar die oogst heeft in de Bijbel een hele tijd daarin die verloopt. Want de Bijbel spreekt zelfs in gelijkenis van Matthäus 13 over de voleinding van de eeuw. Dat is de oogst. Ken je dat? Gaan we er even naartoe. Matthäus 13. Het zijn achtergronden die wel van belang zijn om te kennen. In Matthäus 13 vertelt de Heer 8 gelijkenissen, waarvan de tweede die is van het onkruid dat tussen de tarwe wordt gezaaid. Neem aan dat je die wel kent, dat er een mens die goed zaad zaaide in zijn akker staat in vers 24. En als de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide onkruid. Ja, zo is vertaald. Het is het Griekse woord cizanion en dat is het... Het dolik, dat is een soort neptarwe. Het lijkt erop, maar pas verschil zie je als het volgroeid is. En als je van daar, van die korenaren eet, dan heb je op zijn minst hoofdpijn en buikpijn. Daar word je misselijk van, maar het kan ook nog erger. Dus het is geen goed voedsel. Maar dat is een beeld van... Het woord wat de tegenstander, de boze namelijk, te midden van de wereld zaait. Allerlei leugens. En nou ja, dan groeit dat tegelijkertijd op. En de dienstknechten van die Heer die zien dat dan. En dan vragen ze, zullen wij dat ertussen uittrekken? Nee, zegt de Heer in vers 29. Nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik de maaier zeggen, vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen, in een soort schoven, om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. En dat pas in de oogsttijd te zien is, dus wanneer het volgroeid is, want dan ga je het oogsten, komt omdat dan het verschil tussen de tarwe en de dolik, de cizanion, het onkruid, te zien is. En de Heer verklaart deze gelijkenis op het verzoek van de discipelen verderop in vers 37. En hij antwoordde, zeide tot hen, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen en de akker is de wereld. En het goede zaad zijn de zonen van het koninkrijk, staat er letterlijk. De erfgenamen van het koninkrijk en het onkruid zijn de zonen van de boze. Oftewel de kinderen gods tegenover de kinderen van de duivel, de Satan. Zoals Johannesbrieven zo komt schrijven. Maar we zien lezen in vers 39. De vijand die hetzelfde gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding der wereld. Letterlijk staat er de voleinding van de eeuw. Het is niet dat hemel en aarde verdwijnen. Maar het is het voleinding van de aion. De eeuw wordt in de Bijbel genoemd de tegenwoordige boze eeuw in Galaten 1 vers 4. En degene die de god deze eeuw is, dat is Satan, de overste van de wereld. Die wordt op een gegeven moment gebonden voor 1000 jaren. Dan kan hij zijn invloed in deze wereld niet meer laten gelden. En dan is daar de voleinding van de oogst gekomen. Dus je hebt het begin van de oogst. Na 4 maanden, dan komt in de 5 dus de oogst. Begin. Eersteling Christus, eerstelingen gemeente. Maar daarna is er ook nog de voleinding van de oogst. De oogst komt tot een eindpunt. Voleinding geeft een proces aan. Er staat niet einde, maar voleinding. Het wordt langzamerhand vervuld. Totdat het echt voleindigd is. En dan is er sprake van 2 groepen. Zonen van het koninkrijk en zonen van de boze. En dan staat in vers 40, gelijkerwijze dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding der eeuw. Niet deze wereld, maar der eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en, of namelijk degenen die de ongerechtigheid doen. Dat zijn de zonen van de boze, de goddelozen. En dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Kort gezegd, ze komen in de buitenste duisternis in het dodenrijk terecht. Die komen om. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders, die oren heeft om te horen, die horen. En dit is wat plaatsvindt in de tijd na de gemeente. In de tijd van de wederkomst van Christus. Dan is het verschil tussen goddelozen en gelovige rechtvaardigen wel te zien. Want rechtvaardigen hebben dan niet het merkteken van het beest. En goddelozen wel. Dus als de oogst op zijn voleinding loopt, dan is dat verschil duidelijk te zien. Terwijl in onze dagen dat niet zo goed te zien is. Je kunt aan de buitenkant niet zien of iemand een goddeloze is of een rechtvaardige. Als iemand heel nors kijkt en altijd boos is, dan lijkt het misschien of hij een goddeloze is, maar je kunt je daar aardig in vergissen. Want je kunt niet in zijn hart kijken. Maar dan blijkt aan de buitenkant, vanwege het merkteken en hun handelwijze, wat men is. En dan brengt de Heer scheiding in de voleinding van de eeuw, als de voleinding van de oogst daar is, brengt de scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de rechtvaardigen worden vergeleken met tarwe, die dus ook nuttig zijn om te eten, daar kun je brood van maken, nietwaar? En dat is tot voeding. En de tarwe zijn hier de zonen van het koninkrijk, zij die het koninkrijk op aarde de 1000 jaren binnengaan. Dan is er de voleinding van de eeuw. Je hebt een begin en je hebt een einde van die oogst. En de eersteling van de oogst, dat is Christus zelf. De eerstelingen die er daarna bij komen, dat zijn de gelovigen van de gemeente. Het was ook het feest der eerstelingen, toch? Van degenen die dan horen bij het Pinksterfeest. Die sinds de opstanding van Christus, of meer specifiek sinds de Pinksterdag, tot bekering kwamen. En op die dag kwamen maar liefst 3000 mensen tot geloof. En dat groeide naarmate handelingen vorderden. En waarom zeg ik dit nu? Omdat het feest van Pinksteren, het wekenfeest, een oogstfeest was. Het was de tarweoogst. En dat brengt me bij tarwe. Dan gaan we naar Johannes 12. In Johannes 12 zijn het de woorden van de Heer Jezus zelf. Vanaf vers 24. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. maar indien het sterft, in de aarde. Zo brengt het veel vrucht voort. En dan de toepassing. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. Die wil het voor zichzelf houden, maar die komt uiteindelijk toch om. Maar die zijn leven haat in deze wereld. En in andere schriftplaatsen staat erbij, om mijnentwil. Dus ter wille van de Heer. Die zal het zelf bewaren tot het eeuwige leven. Want als je in de Heer Jezus Christus gelooft, dan heb je eeuwig leven. En zul je dat ook bewaren tot in het eeuwige leven, tot in het koninkrijk bij God aan toe. En het wordt verbonden met tarwegraan. En letterlijk is zo, als je een graankorrel in de aarde doet, dan gaat die open. Komt er een klein plantje uit wat naar boven toe groeit. Wat volgroeit uiteindelijk en dan komen de korenaren bovenin en dan is er veel vrucht. Dat is de bedoeling. Maar het moet eerst in de aarde en sterven. Anders kan het niet vrucht dragen. Anders blijft het op zichzelf, alleen. En het is natuurlijk in hoogste instantie van toepassing op de Heer Jezus zelf. Hij is in de aarde, in de dood, in het graf geweest en is gestorven en heeft daarna door zijn opstanding en verhoging vrucht gedragen. Veel vrucht. Misschien is het je niet bekend, maar voor sommigen misschien ook wel, maar het woord voor tarwe in het Hebreeuws, dat is gitta. En het is heel nauw verband met het woord gatta, en dat is zonde, zondaar, zondigen. Dus tarwe in de Bijbel is eigenlijk een beeld van de zondaar. Maar de Heer Jezus was zonder zonde, maar hij werd wel voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. De Heer nam onze zonden op zich, is daarom aan het kruis gegaan, is gestorven en heeft sinds zijn opstanding zaad gezien, zegt Jesaja 53. Veel zaad. Degene die hem zouden geloven. En de eerste groep van gelovigen sinds de opstanding, dat is weer de gemeente. Tot in onze dagen aan toe. En de Heer past datzelfde beginsel toe op de mens in het algemeen, die van nature een zondaar is. Maar wil die eeuwig leven hebben, dan moet hij eerst sterven om te kunnen vrucht dragen. En wij zijn als gelovigen gerekend met Christus te zijn. Gestorven, begraven, ook gekruisigd. Gekruisigd, gestorven en begraven. En we zijn vervolgens met hem levend gemaakt, met hem opgewekt. En we zijn zelfs met hem gezet in de hemel en met hem verheerlijkt. En wij wachten nog op onze openbare heerlijkheid met de Heer. Dus als je een gelovige bent, dan ben je al gestorven met de Heer. Lees Romeinen 6 maar. Daar staat het nadrukkelijk. Wij zijn één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dat is voor onze realiteit. En kunnen wij dan nu vrucht dragen? Ja, want we hebben de Heilige Geest ontvangen. De Bijbel spreekt over de vrucht van de Geest. De vrucht der gerechtigheid. En de Heer Jezus zei in Johannes 15 over de wijnstok, de ware wijnstok die hij zelf is, met de ranken. Hij zei, jullie zijn de ranken, je moet in mij blijven, want zonder mij kun je niks doen. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, indien gij veel vrucht draagt. Dus de zondaar moet eerst van zijn zondige natuur af, om nieuw leven te ontvangen in Christus. En daardoor kun je pas vrucht gaan dragen. Een vrucht die de Heer in ons bewerkt. En naarmate je aan hem toevertrouwt, zal dat ook veel vrucht kunnen zijn. De tarweoogst. Verwijzing dus naar de komst van de Heer in vernedering. Die stierf, maar toch veel vrucht voortbracht. Nou, we gaan straks verder. Hebben jullie Johannes 12 nog open liggen? Dan gaan we daar verder. Want het ging dus om het tarwegraan wat zou moeten sterven als het in de aarde is gevallen. Dan kan het vrucht voortbrengen. Zo moet de zondaar, want tarwe is feitelijk ook het woord voor zondaar in het Hebreeuws. Ze zit er nauw mee verbonden. Moet eerst sterven van zijn oude natuur om nieuw leven te ontvangen. En dan kan hij vanuit dat nieuwe leven door de wedergeboorte in staat gesteld worden om vrucht te dragen. En daarvoor is nodig dat je in de Heer blijft. Zegt de Heer zelf in Johannes 15 dan als ranken ten opzichte van de wijnstok. Het gaat erom dat je met de Heer verbonden blijft. Dat gebeurt doordat je jezelf aan hem toevertrouwt en leeft uit het geloof. Leeft uit wat het woord van God je voorhoudt. En dan zal de Heer onze gedachten veranderen, ons doen en laten van binnenuit veranderen. En dat bewerkt vrucht. In de Colossenzenbrief heet dat vrucht dragen in goede werken. En daarvoor is nodig dat we ook vervuld worden met de kennis van Gods wil. Ons dus voeden met zijn kostbare woord. Dan zal dat woord wat in onze harten geplant wordt ook gewoon een uitwerking hebben. En Jacobus zegt dat het dan onze zielen zal zalig maken. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen in onze wandel gereinigd en geheiligd worden. Want het woord heeft nu eenmaal een reinigende werking. En ook een heiligende werking, een heelmakende werking. En dat is wat de Heer door ons heen doet. Want hij is in ons een goed werk begonnen. En als je nu ziet wat hier staat, in vers 25 staat dus, die zijn leven haat in deze wereld en dan elders omijnend wil, die zal het bewaren tot in het eeuwige leven. Wij hebben al eeuwig leven en we zullen het dus ook voor altijd behouden. En daarna staat er meteen ook achter, zo iemand mij dient. Nou, dat kan alleen maar iemand zijn die zijn leven gehaat heeft omwille van de Heer, die het dus niet voor zichzelf gehouden heeft. Want dan behoud je het toch niet. Je legt het een keer af, je gaat een keer dood en dan is het afgelopen. Er blijft niets van over. Maar als iemand om de Heer zijn leven gehaat heeft, wil zeggen zijn eigen leven niet geleefd heeft, maar het in de Heer zijn hand heeft gesteld, die is wederom geboren geworden en heeft dus de mogelijkheid om vrucht te dragen. En die wordt genoemd degene die het bewaart tot in het eeuwige leven. En die kan ook alleen de Heer dienen. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Je mag het ook omkeren hoor. Zo iemand mij volgt, die dient mij. Want de Heer riep zijn discipelen. Hij zegt volg mij. En ze dienden hem ook. En hier staat zo iemand mij dient. Dat is dus een gelovige. Die volgen mij en waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. Zo iemand mij niet dient, mij dient, de Vader zal hem eren. Maar als iemand de Heer niet dient, nou ja, dan is het ook logisch dat hij de Vader niet eert. Dit gedeelte van het dienen, dat sluit heel goed aan bij het nieuwe verbond. Het woord voor dienen wat hier staat, dat is diakoneo. Er is het woord diaken nog van afgeleid. En het woord dienaar hier is het diakonos. Dat wordt vertaald met diaken als het gaat om ouderlingen en diakenen in de gemeente, in de Timotheusbrieven. Maar het gaat dus om iemand die de Heer dient. En ditzelfde woord dienaar is wat in 2 Korinthe 3 staat. Vers 5 van 2 Korinthe 3. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn om iets te denken als uit onszelven, maar onze bekwaamheid is uit God. die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wat heeft de Heer dus gedaan sinds wij tot geloof gekomen zijn? Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te kunnen zijn. Petrus zegt het heel erg scherp. Hij zegt dat de goddelijke kracht ons alles wat tot een de godzaligheid behoort reeds geschonken heeft. Om een godzalig leven, dat wil zeggen leven tot eer van de Heer, te kunnen leiden, heeft God ons reeds alles geschonken. In principe heb je in wezen door de wedergeboorte, in de genen van het nieuwe leven zou je kunnen zeggen, ontvangen wat nodig is om de Heer te kunnen dienen. Dat nieuwe leven moet alleen gevoed worden. En hier staat dat de Heer ons bekwaam gemaakt heeft. Je kunt dus nooit zeggen, ik kan de Heer niet dienen. Als je kind van God geworden bent, zegt de Heer, dan ben je bekwaam gemaakt om te zijn een dienaar van het Nieuwe Testament, terwijl het Nieuwe Verbond, niet der letter, want dat is nu eenmaal een aanduiding voor de wet, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Een gedeelte wat nog wel eens misbruikt wordt. Als iemand namelijk veel aan bijbelstudie doet, veel kennis heeft, dan zeggen mensen die er niet zoveel van moeten hebben, ja, maar de letter doodt. Alsof je door de letter van het woord gedood wordt. Maar dan heeft men het buiten de context aangehaald. De letter is hier gewoon de bediening des doods. Uit vers 7, in letteren bestaande, in stenen ingedrukt, dat is de wet, de 10 woorden. Dat is een bediening des doods. En daartegenover staat de bediening des geestes. En tegenover de bediening des geestes staat de bediening der verdoemenis. En de bediening der rechtvaardigheid in vers 9. Dus de bediening der rechtvaardigheid, de bediening des geestes is het nieuwe verbond. En de bediening des doods, de bediening der verdoemenis, de wet die je veroordeelt, omdat je niet in staat bent met het vlees de wet te volbrengen. Men leest Romeinen 7, waar Paulus dat ook zelf erkent door de geest. En hij zegt wel, de wet is heilig en goed en recht, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dus van natuur is de mens niet in staat om de wet te volvoeren, te volbrengen. Daarom moest ook Christus komen om ons te bevrijden van wat de Bijbel noemt de vloek der wet. Als ik daarover op Urk spreek, maar dan niet in de belofte, maar ergens anders, heb ik ook wel eens gesproken, dan klinken bepaalde mensen dat als een vloek in de oren, maar het staat gewoon in de Bijbel, toch? Christus heeft ons verlost van de vloek der wet en is een vloek geworden, want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En daar waar de Heer stierf, was de wet volbracht, vervuld. En toen hij opstond, was hij de middelaar van het nieuwe verbond geworden. En hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om ook in dat nieuwe verbond te leven. En dat heeft als kenmerk genade. Heeft als kenmerk vrijheid, vrede, liefde. En dat brengt leven teweeg. Hij heeft door zijn geest zijn woord in onze harten geschreven. En dat is onder het nieuwe verbond leven. Leven uit het woord van God. Onder de beginselen van het nieuwe verbond. En dat haal ik nu even aan, want dat wat ze net lazen over de tarwegraan, dat moet sterven. In de aarde vallen en sterven, dan kan het veel vrucht voortbrengen. Dat is eigenlijk iemand die zijn leven haat in deze wereld omwille van de Heer te volgen. Die zal het bewaren tot in het eeuwige leven. En er staat meteen achter, zo iemand mij dient, die volgen mij. Nou, wij zijn navolgers van Christus. Wij dienen hem als dienaars onder het nieuwe verbond. En omdat we vanavond ook gezamenlijk het brood en de drinkbeker zullen delen, dacht ik daar nou aan die verse. Want de Heer is namelijk de middelaar geworden van het Nieuwe Testament. De middelaar van het nieuwe verbond. toen hij de drinkbeker in zijn handen nam, toen hij met zijn discipelen daar was in de opperzaal en eerst Pascha en ongezuurde broden, wat erop volgde zou vieren, heeft gevierd, zette hij specifiek centraal het brood en de drinkbeker. En bij de drinkbeker zei hij: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, in mijn bloed. En ze hadden net Pascha gevierd. En ons Pascha is voor ons geslacht. Wijst dus met name heen naar het sterven, het lijden en sterven van de Heer. En wat erop volgt, wat na de avondmaal, het zogenoemde avondmaal, Pascha, was het brood en de drinkbeker. En dat spreekt dus over datgene wat na Pascha komt. Wat dus feitelijk al uitgebeeld werd in het ongezuurde brood wat er aanwezig was. Want wij zijn ongezuurd in Christus. Wij zijn een nieuwe schepping in hem. En wij kunnen dus onder het nieuwe verbond leven. En lees maar even mee in Lucas. Lucas 22. In Lucas 22 vers 17 staat: als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks. Wat zat er dus in de drinkbeker?
Wijn.
De vrucht van de wijnstok. Dat kan beginnen met druivensap. Ja? Maar als later in de Korinthebrief staat dat ze er zelfs dronken van werden, sommigen, als een misstand tijdens de maaltijd des Heren, dan moet het dus wel wijn geweest zijn. Dus in de drinkbeker staat feitelijk voordat er wijn in zit. En want ik zal niet drinken van de vrucht des wijnstoks totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En dat is gekomen in de opstanding van Christus. En hij nam een brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun en zeide: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Voor wie wordt dat lichaam gegeven?
U.
Wie waren bij de Heer aanwezig? Ik stel vragen om u even scherp te houden, hè?
De discipelen.
De discipelen, niet de wereld. De discipelen. Die waren daar. En desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, na de maaltijd dus, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. En dat vergieten, dat is eigenlijk een beetje een misleidende vertaling, hoewel het zo vertaald kan worden. Als in Romeinen 3 gesproken wordt over de goddelozen, de zondaar, dan staat er zijn haastig om bloed te vergieten, dan staat het er ook. Maar dit woord wordt ook gewoon vertaald met uitstorten. Uitgieten. En dan wordt het gezegd van: de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Het wordt gezegd van de Heilige Geest die uitgestort wordt op de gelovigen. En daar gaat het hier feitelijk om. Hij zegt: dit is de drinkbeker van het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus het bloed van het Nieuwe Verbond. Bloed staat in de Bijbel voor leven. En het is het leven van het nieuwe verbond. En dat heb je alleen als je eerst gestorven bent met Christus en daarna bent met hem opgestaan. Dus het bloed wat in deze drinkbeker door de wijn wordt gesymboliseerd, dat is het opstandingsleven van Christus. Het gaat niet over het bloed zijns kruises. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. In de Colossensebrief staat dat. Maar het gaat over het bloed des eeuwigen testaments uit Hebreeën 13, waardoor de Vader hem uit de doden heeft opgewekt. Het bloed staat voor leven in het algemeen. Dat kan slaan op het aardse, het natuurlijke leven in sommige schriftplaatsen. Maar in deze context gaat het over het opstandingsleven van de Heer. Want het is ook het lichaam van de Heer wat voor de discipelen bestemd was, waarvan zij aten, waar zij deel aan hadden. En later verklaart Paulus dat dat gemeenschap is met het lichaam van Christus. Want het is één brood bestaande uit vele leden. En de gemeente is dat lichaam van Christus en dat is niet hetzelfde als de wereld. En dat betekent dus ook dat de drinkbeker met de wijn die gemeenschap met het bloed van Christus voorstelt, dus feitelijk uitdrukt dat je het leven van de opgestane Heer ontvangen hebt doordat je zijn geest deelachtig bent geworden. En vaak ziet men dat helaas alleen als een uitbeelding van de kruisiging van de Heer. Nee, dat ging er eigenlijk aan vooraf, Pascha. En dit werd daarna centraal gesteld, het brood en de drinkbeker. En wij zijn ook, nu wij kinderen God zijn, dienaren van het nieuw verbond geworden. Hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. En wij zouden dus ook dienen in nieuwigheid des geestes, Romeinen 7, of wandelen in nieuwheid des levens. En dat nieuwe leven, dat is feitelijk het bloed van Christus, die hij ons door zijn geest geschonken heeft. Waardoor wij ook in hem verlossing en vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Want in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En wij staan dus rein ten opzichte van de levende God door het verlossingswerk van Christus. En we hebben nieuw leven in hem ontvangen. En als we dus eten van het brood en drinken van de wijn, dan staan daar tekenen van het nieuwe verbond in centraal. Dat is voorbij de wet. Want de Heer heeft de wet der geboden die in inzittingen bestaat aan het kruis genageld. En wat na het kruis kwam, was op de derde dag de opstanding. Het nieuwe verbond. En daarvan is Christus de middelaar geworden. En dan lees ik tot slot nog, voordat we samen gaan delen, dat brood en de drinkbeker, Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 22. Hier vinden we de tegenstelling van hoe men in de tijd van de woestijn tot de berg Sinaï kwam, bij Mozes. Maar nu onder het nieuwe verbond staat er in vers 22. Maar gij, gelovigen, zijt gekomen tot de berg Sion. En de stad van de levende God tot het hemelse Jeruzalem. En de vele, letterlijk tienduizenden der engelen. En waar bevinden zich de engelen?
In de hemelen.
En onze wandel is in de hemelen. Wij hebben een hemelse toekomst, een hemelse burgerschap nu. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, zoals de NBG-vertaling dat dan weergeeft in de Filippenzenbrief. En we zouden ook die dingen zoeken die boven zijn. Daar zijn we toe genaderd. En lezen we verder, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Het was dus twee broden, broden der eerstelingen. Wij die als eerstelingen de geest ontvangen hebben, Romeinen 8. We zullen het volgende keer nog lezen. Want wij zijn gelijk aan de eerste vruchten van de oogst. De eerste vruchten was bekoer, is hetzelfde als begoor. En begoor betekent eerstgeborenen. En hier staat het. Een gemeente van eerstgeborenen, meervoud, die in de hemelen opgeschreven zijn. En we zijn genaderd tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Allemaal aspecten die horen bij het nieuwe verbond. In de hemelse positie in het bijzonder met betrekking tot de gemeente. Want het is een gemeente van eerstgeborenen. En daar spreekt feitelijk het Pinksterfeest over. Daar spreekt feitelijk dat Wekenfeest over. En de details die daarbij horen, die zullen we een volgende keer dan wel nader gaan bekijken. Want dan gaan we gewoon naar Leviticus 23 toe en dan gaan we die verse stuk voor stuk doornemen. En dan zie je dat al die facetten daarop wijzen. Want die wetten, die inzettingen zijn zo gegeven, opdat het een schaduw is van toekomende goederen. Zij wijzen heen naar het werk van Christus. En uiteindelijk mogen we dus beseffen dat wij nu onder het nieuwe verbond leven en dus tot die gemeente van eerstgeborenen horen bij Christus die de eerstgeboren is uit de doden. De levende Heer. die de eerstgeboren is onder vele broederen, u en ik. En daarom kunnen wij ook delen van het brood, drinken van de wijn, omdat dat die tekenen zijn die de Heer ons heeft nagelaten tot zijn gedachtenis. Om aan hem te gedenken. Want hij staat centraal. En het is genade van God dat we leden van zijn lichaam zijn. Dat we zijn leven ontvangen hebben. En om dat te symboliseren en die gemeenschap met hem en ook met elkander, want we zijn ook elkanders leden, om dat te beleven feitelijk, nemen we deel aan brood en wijn. En ieder voor zich, want je bent persoonlijk verantwoordelijk naar de Heer toe. Dus daar gaan we de Heer voor danken.